Welkom bij aflevering 13 van Kleedkamer 4, waar makers vragen stellen aan makers over maken, maar ook over wat daarna te doen. Deze keer spreekt Bas met Jan van Mersbergen, die in 2012 doorbrak bij het grote publiek met zijn roman Naar de Overkant van de Nacht. In 2019 verscheen zijn meest recente roman De Onverwachte Rijkdom van Altena. Hoewel, afgelopen jaar verscheen ook De Druppel, maar dan noemt Jan zich Frederik Baas en schrijft die thrillers. Veel plezier!
Ja, dat soort dingen. Dat was altijd wel goed geregeld daar. En jij was toen al volgens mij, ik weet niet, het was denk ik een jaar of 10, 15 geleden. Maar toen was je echt volle bak met dat schrijven bezig. Hè? En dat was ook wel jouw, dat is eigenlijk altijd jouw hoofdberoep geweest, toch?
Ja, ik had toen al een paar romans geschreven. En in 2011 kwam van me die carnavalsroman. Die is dan voor... Ik kreeg laatst een heel grappig mailtje van de uitgever. Die willen dan een jubileumdruk gaan maken. En dan bestaat het boek 10 jaar. En dan wordt dan de 10e druk. Kon ik zeggen. Ja, maar het is wel leuk. Maar met carnaval is met 11. Dus dat moet de 11e druk zijn.
Oh ja.
We gaan nu wel een 11e druk maken. Hoor. Die 10e moeten van af. Maar in ieder geval is dat een boek wat nog steeds loopt. En dat kwam in die tijd.
Ja.
Ik ben daarna
eigenlijk...
Hoe heet
dat ook weer? Want die heb ik ook...
Naar de Overkant van de Nacht.
Ja, zeker. Mooi. Ja.
En dat ging toen met de Librisprijs meedoen. Ik weet nog wel dat de eerste recensie was in de Limburgse krant. Die was heel slecht. Toen pikte meteen De Wereld Draait Door het op. En die wilde me aan tafel hebben met het verhaal van... Oké, je bent dus Amsterdamse schrijver. Je hebt een carnavalsboek geschreven. Maar die Limburgers die moeten dat boek dus niet.
Nee.
Ik ben daar niet naartoe gegaan. Ik kwam daar niet uit. Want ik wilde niet op die manier over mijn boek praten.
Nee.
En ik zei, ja, je mag best die recensent uitnodigen. Vind ik allemaal prima. Maar ik ga ook niet met hem in gesprek. Hij zoekt het maar uit. En daarna was eigenlijk alle reactie heel goed.
Ja, het is in een soort circus dat je daar een soort je eigen boek ging afvallen op een of andere manier.
Nou, carnaval is best wel een kwetsbaar ding. Zeker als je met Matthijs aan tafel zit, want die is heel sceptisch. Die vindt het gewoon helemaal niks. Dus ja, als hij zegt van oké, je hebt zo'n boek over het stomme feest. En dan moet ik zeker gaan zeggen van het is wel een goed boek. Zo, ja, dan sta je gewoon voor lul natuurlijk. Dat is niks. Ja.
Nee, verstandig. Hey, jij wilt over schrijverschap en het gaat er eigenlijk een beetje om hoe je zo dat vak zeg maar vormgeeft. Heb jij daar, toen je begon met schrijven, heb je meteen het idee gehad van dit is mijn beroep, dit is wat ik ga doen?
Nou, niet echt. Ik werkte in theater in die tijd en vanaf 1996 of zo. In mijn debuut kwam in 2001. En ik had me eigenlijk een soort van voorgenomen, als ik nou een paar romans kan schrijven, misschien lukt dat wel. Dus ook maar eerst maar uitvissen of dat kan. Of dat aanstaat. Of dat ik er een uitgeverij voor kan vinden. Ja. Op een gegeven moment met mijn eerste boek lukte dat. En toen had ik wel echt het idee van ik moet hier wel voor kiezen. Dus ik heb toen ik met mijn derde roman bezig was, heb ik ontslag genomen bij het theater. Ben ik nog steeds heel blij om. Dat ik niet meer in die samenwerkingsverbanden zit. In zo'n team op één zo'n plek. Want dat is heel stroperig.
Je acteerde en dan op één plek, zeg maar.
Nee, ik werkte als programmeur en als producent. Ja. En ik sjouwde af en toe met wat vaten bier. En ik begon de boel een beetje, vooral planningen maken ook. De zaal verhuren aan groepen en recetten, afdrachten doen. Allemaal van dat soort dingen. En dat was wel een hele mooie plek. Want toen ik wegging, kwamen er in één week, toen die vacature geopend werd, kwamen er in één week 230 brieven binnen. Toen dacht ik, iedereen wil mijn baan overnemen. Ik moet daar niet weg. Maar uiteindelijk ligt het me toch wel heel goed om als schrijver kun je heel makkelijk zelf je tijd bepalen, je indeling en je soort discipline wat me goed ligt, kan ik ook gebruiken voor mezelf. En alle andere dingen die ik erbij doe, die zijn vertelavonden nu, organiseren en workshops, allemaal extraatjes. Wat toch wel heel leuk loopt. Wat altijd wel met mensen samen is. Dus ook bij een literair tijdschrift in de redactie gezeten lang. En dat werkt, dat vind ik ook heel leuk. Maar in eerste plaats draait het wel om zelf produceren. Gewoon een roman afleveren. Kijken hoe dat valt. En daarmee iets opbouwen.
Ja.
Dus het heeft ook te maken met een soort van schrijftempo. Ik had me ook wel voorgenomen in het begin. Ik wil iedere 2 jaar een roman. En die eerste boeken, de een is van 2001 en toen 2003, 5, 7, 9, 11. Zit er steeds precies 2 jaar tussen. Ik heb 1 keer daarna een stukje over, een half jaar overgeslagen of zo. Maar als je 7 jaar wacht met een roman en je bent nog niet bekend, dan moet je in feite voor de boekhandel helemaal opnieuw beginnen. Want dan komt er zo'n keurige aanbiedingsbrochure en daar staat dan in. Nou, er komt een boek voor hem. Als de boekhandel jou niet kent, dan word je als een debutant gezien. Dus dan moet je eigenlijk steeds opnieuw debuteren. Oh, ja, en dat wou ik zeker niet. Nee.
Hey, je hebt natuurlijk verschillende soorten schrijvers. Je hebt de schrijvers die à la Eus, die ineens met 1 klap binnenkomen en eigenlijk meteen schrijver zijn en misschien wel ervan kunnen leven een heel eind. Hoewel, nou ja.
Ja, hij moet nu ook voor de tv. Ik denk dat hem dat wat meer oplevert dan voor het AD ook. Ik denk dat beter bij hem gaat dan zijn boek. Hij komt dit voorjaar met een nieuw boek. Ik ben heel benieuwd daarna.
Ja.
Ja.
Nee, maar je moet natuurlijk wel een soort business modelletje gaan vormgeven voor jezelf. Zo van, nou ja, 1 keer in de 2 jaar wil ik uitkomen. Ik moet ervan leven. Ik ga er misschien zoveel verkopen. Hoe zat je daarin meteen? Kon je daar een beetje je weg in vinden?
Ja, vrij goed. Ik heb wel, het is wel sprokkelen. Dus ik heb op heel veel verschillende manieren schraap ik het geld wel bij elkaar. En doen we. Ik heb nu een... Ja, we wonen nu sinds 2,5 jaar bijna in Batuverdorp, in Sloten, die kant op. En we moesten op een gegeven moment naar een hypotheekadviseur om te kijken wat daar mogelijk is. En dan, ik was daar altijd heel bang voor, want die mensen die lachen je gewoon uit als je zegt dat je schrijver bent. Maar dat viel heel erg mee en ik kon wel laten zien dat ik de laatste 5 jaar gewoon een heel stabiel inkomen heb. Ja. En ik kan ook wel kan nu inschatten hoe het volgend jaar, hoe ik ervoor sta. En ik weet, er moet nog wel iets bij, maar dat gaat in feite allemaal wel, dat gaat wel lukken, ja, dat lukt wel. En als ik dan soms iets nodig heb, dan verzin ik alweer een ander project. Ik geef nu die schrijfworkshops, dat doe ik helemaal zelf. En daar ga ik nu 4 keer per jaar online doen. Dat is weer een andere formule dan echt in een lunchroom, maar dan 's avonds. Ja, ja. En mensen hebben toch echt wel behoefte aan professionele begeleiding bij het schrijven. En aan avonden waar ze ook nog wel echt iets opsteken. En als ik dat natuurlijk zo'n les geef bij de schrijversvakschool, dan levert dat veel minder op. Omdat ik die... Dan zitten er 18 mensen en dan heb je het heel erg druk.
Ja.
Dan betalen ze voor 3 uurtjes een soort minimum uurtarief. Moet je eigenlijk de hele week voor lesgeven. Dus ik hou zoveel mogelijk in eigen beheer. En dat doe ik ook met thrillers die ik erbij schrijf. Daar heb ik een uitgeverij voor gevonden. En ik heb daar vanaf die eerste thriller ook een soort merk mee opgebouwd.
Ja, een andere naam ook, hè?
Ja, mijn eigen naam staat er wel op. Omdat dan toch de boekhandel iets beter inkoopt dan een totaal onbekende nieuwe Nederlandse thriller schrijven.
Ja.
Nou, als ik het niet schrijf, dan verdien ik niks. En ik vind het heel leuk om te maken. Het kost natuurlijk wel veel tijd en ook wel een soort inspanning. Maar ik vind het heel leuk om te doen. En ik lever er ook alweer iets mee af. Ik geef ook weer lezingen over thrillers schrijven. Dat komt er dan ook weer bij. Dus dat vult elkaar allemaal weer een beetje aan.
Hoe werkt dat dan in de praktijk? Kijk je bijvoorbeeld, ik heb dit jaar, zoveel €1000 verdiend. En misschien wil ik volgend jaar zoveel verdienen. Kan ik dan nog iets extra's doen? Of komt er wat binnen voor mijn boekverkoop? Of?
Ja, ik hoef gelukkig niet kranten of tijdschriften nu te benaderen om daar extra inkomsten uit te halen. Daar ben ik vooral heel blij om.
Is dat gedoe?
Mijn ervaring van de laatste 5 jaar is dat het wel heel leuk is om voor een krant te schrijven. Maar het is heel vluchtig. Het is heel, als een artikel er vandaag in staat, is het morgen alweer vergeten. Ja. En vooral het werk met krantenredacties gaat op dezelfde manier. Ze zijn natuurlijk bezig met de krant van morgen te maken. En ik neem voor een stuk wel een iets groter artikel, wil ik wel graag wat meer tijd voor nemen. Maar als ik bijvoorbeeld een mail van ik wil graag over 3 weken een stuk hebben, dan wordt dat altijd afgehouden, want je weet nooit hoe het met de actualiteit gaat. Dus dat vind ik heel lastig. Of je krijgt helemaal geen mailtjes terug, of er wordt gezegd, nou ga maar lekker maken en dan wordt er geen zekerheid gegeven. En dat werkt, dat schrijft heel moeilijk.
Ja. Ja, het kost ook heel veel tijd om het dan te regelen voor je gevoel, denk ik.
Ja, vooral omdat het zo stroperig is. En ik wil gewoon dat iemand mij een mailtje stuurt. Of als ik een vraag stel, dat ik gewoon een mailtje terugkrijg. En als dat er al niet is, dan wordt de toon van mijn artikel wordt gewoon anders. Dat merk ik steeds. Ik word gewoon een beetje pissig van.
En dat, een soort irritatie erin.
Gewoon irritatie. En dan wordt het artikel ook niet beter van. Dus dan moet je... Ik hoef mezelf gelukkig niet ertoe te zetten om daarmee om te gaan. Dat is heel fijn. En als ik, zoals bij Café Helmers organiseer, ik heb dit jaar maar 2 keer is het denk ik doorgegaan, de vertellers van Helmers. Er zijn er 3 afgelast.
Ja, dat zijn de schrijvers op een podium die vertellen.
Ja, we hebben in het café aan de Eerste Helmerstraat, doe dat met Gilles van der Loo samen, die voor het Parool nu hele leuke stukken schrijft. Eerst schreef hij recensies over zeg maar de nieuwe Johannes van Dam, dat was een beetje zijn plek. Ja. Maar hij gaat nu bij mensen op bezoek en dan gaat hij eten met ze maken, wat ze doet. Ja, soort wat ze terugbrengt in hun jeugd, een soort jeugdherinnering eten van een afkomst, van een cultuur. Dat zijn hele leuke stukken. En met Gilles presenteren en organiseer ik die avonden. En we nodigen gewoon 5 gasten uit die we laten een stukje voorlezen. Meestal een minuut of 7 of zo. En dan merk je een soort concentratie in zo'n café, wat heel goed is. Je kunt best een goed verhaal vertellen. Dan gaan mensen echt wel luisteren. En dat levert ons allemaal niks op. Het café heeft op zo'n maandagavond wel wat meer omzet dan anders. En daar zijn we heel blij om. Horeca heeft het nu behoorlijk lastig. Ja, dat zijn meer gewoon de kleine extraatjes die we voor de sfeer doen. Het is heel fijn.
Ja, misschien ook wel een beetje voor je eigen publiek.
Ja, daar valt wel mee. Er komen een soort vaste klanten ook wel op af, vaste bezoekers. Maar ik heb niet de indruk dat die nu meteen mijn romans gaan lezen. En daar ben ik gelukkig ook niet helemaal van afhankelijk. Ik denk dat alles bij elkaar is het wel een soort naamsbekendheid waar je aan werkt. Ja, en je moet een soort zichtbaar zijn. Ik probeer op Twitter wat leuke dingen te doen met Twitter-verhaaltjes. Die dingen die neem ik me echt wel voor. Ik wil iedere dag 1 of 2 korte dingetjes op Twitter zeggen waar dat Twitter-format heel geschikt voor is. Dus dan verzin ik Twitter-verhaaltjes. En ik zit nu al op 460 of 470 of zo. En dan staat er gewoon een verhaaltje in 2 regels. Wat het liefst, wat een soort beeldend is. Wat net even prikkelend is. Wat geen opinie is of een mening of geschreeuw. Maar wat een kleine scène. Dat past op Twitter dan heel goed. Op Instagram zet ik soms wat boekpagina's op. Waar nog dan zo 2 regeltjes aan de bovenkant staan. Van die restenregeltjes. En dat zie ik als poëzie. En dat wordt het ook wel weer. Het zijn allemaal van die dingetjes die je wel zichtbaar maken. En die uiteindelijk wel meespelen dat je in zijn totaliteit schrijver kunt zijn. Een soort onafhankelijke schrijver.
Ja, want dat heeft natuurlijk mee te maken dat je onafhankelijk schrijver kan zijn. Dat jij een publiek hebt en dat wordt met die Twitter-verhaaltjes misschien wel iets meer elke dag.
Ja, precies. Het wordt langzaam opgebouwd. Ik schrijf iedere dag op mijn website een stuk en ik zie dat er zijn nu iedere dag ongeveer tussen de 400 en 500 bezoekers. Als het een stuk is wat goed gelezen wordt, wat een beetje rondgaat, wat 30 retweets krijgt of zo, dan zit je al gewoon de 1500. Maar dat komt dan in iedere maand misschien 1 keer voor. En soms is het op 300. Maar dat zijn vaak mensen die iedere dag weer terugkomen en even zo'n verhaaltje lezen. En ik zie die mensen niet allemaal voor me, maar je bouwt er wel een soort van iets mee op.
Ja.
Ik ben geen schrijver die wat je ook al mailde over Kluun of Saskia. Die verkopen natuurlijk behoorlijk wat boeken. Vooral Saskia, die zat laatst aan 100.000 bonuskinderen. En dat is te gek. En als je dan uit gaat rekenen met die percentages hoeveel geld ze er dan overhouden. Dat is heel aantrekkelijk. Maar er zijn maar, ik denk in Nederland misschien 20 schrijvers die dat kunnen. Ja. De rest die moet het op een andere manier doen.
En bij jou is het gewoon publiek opbouwen, mensje voor mensje. En daardoor kan je het bestaan opbouwen. Omdat je die achterban hebt die misschien wel jouw boek kopen. Misschien wel een keer een workshopje doen. Misschien wel...
Ja, precies. Het is op die manier. En ik interview in Rotterdam bij Donner. Heb ik nu een keer of 4, 5 schrijvers geïnterviewd. Dat ga ik in januari weer doen met Elvin Post. Die komt daar naartoe. Die woont in Rotterdam. En dan lees ik het boek en dan stel ik daar vragen over. En dan heb ik wel een soort ander soort rol. Ik ben een andere interviewer dan een fan of een lezer. Ik ben wel echt een schrijver. Dus ik wil gewoon weten hoe die boeken in elkaar zitten. En welke keuzes er gemaakt zijn. En dat, ja, dat moet voor een publiek ook alweer een meerwaarde zijn dan... ik ga ook niet vragen of het autobiografisch is en hoe persoonlijk het is. Dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Dat mogen mensen zelf dan vragen. Die vragen die komen altijd wel, maar die komen niet van mij.
Het gaat jou puur om de techniek dan echt?
Ja, ik ben er wel gek van schrijven als het om technieken gaat. En ik ben nu een thriller aan het lezen die ik heel interessant vind. En dan probeer ik het uit te pluizen wat er gebeurt. En welke vertelperspectieven er gekozen worden en welke beperkingen dat met zich meebrengt. Dat blijf ik heel interessant vinden. En wat dat betreft een beetje een freak daarin. Een beetje een, hoe noem je dat? Een vakidioot.
Want is dat ook jouw, als je een beetje jouw rode draad lijkt dat een beetje te worden? Echt die techniek erachter die je heel interessant vindt? Hoe vertel je een verhaal en wat zit daarachter?
Ja, voor als ik een workshop schrijf, dan gaat het alleen maar daarover. Dan geef ik een opdracht van kiezen een situatie tussen een ouder en een kind. En er zijn vaak de ouderen die bij de workshop zitten. Die kiezen allemaal het perspectief vanuit de ouder. De iets jongeren die kiezen vanuit een kind of mensen die een kind, een klein kind zelf hebben.
Ja.
En dan is het dat is een leuk verhaal. Dan komt er een klein verhaaltje en dat delen we met elkaar. Dan gaan we kijken wat erin gebeurt. En is altijd de volgende opdracht is, herschrijf het nou eens vanuit die ander. En dan moet je je gaan verplaatsen in wat die ander denkt of wat het andere perspectief is. En dan gebeurt er echt iets interessants. Dan wordt het vaak niet beter van, maar dan krijgt het wel een laag die er in eerste instantie nog niet was. En die laag die zat wel aan die opdracht vast. En dat is een soort verrassingseffect, weet je. Ja, je kunt ook in de tegenwoordige tijd een opdracht geven van schrijf een soort filmisch verhaal. Bijna een scenario van wat er nu gebeurt. Alleen maar weergeven wat de handelingen zijn en wat de dialogen zijn. En als je dan een van die personages 20 jaar later op die scène laat terugkijken, dan krijg je een heel ander verhaal. Wat misschien wel de lezer misschien meer of minder raakt. En dat is een beetje het onderzoek. Ja. Ik denk dat schrijven altijd is het soort zorgen dat je daar controle over hebt. Dat je iets aflevert, waarbij je weet wat er bij de lezer gaat gebeuren ongeveer. Er zijn altijd lezers die zeggen, ik vind er niks aan, ik ben afgehaakt. Oké, maar dan heb je, waar ligt dat dan? Als je in een ongemakkelijke stoel leest, dan lees het al anders dan wanneer je in een goede stoel zit. Dus er zijn ook de helft gebeurt zo'n beetje bij de lezer, ja.
Hey, en die workshops, jij zei net iets interessants, daar wil ik wel even op terugkomen. Je gaf eigenlijk al les, schrijversvaksel, van je vindt het heel interessant om dat uit te leggen. Hè? En hoe merkte je dan op een gegeven moment dat je dat eigenlijk het beste gewoon zelf kan opzetten? Want dan hou je natuurlijk veel meer geld aan over als je dat doet.
Ja, zeker. De moeilijkheid is wel dat ik de werving ook zelf moet doen.
Dat.
En als je een instituut bent, kijk in Arnhem bij Artes heb ik een paar jaar les gegeven. En daar kwamen gewoon studenten naartoe die zich aangemeld hadden voor de opleiding. En daar moest van tevoren een selectie plaatsvinden. Er waren heel veel aanmeldingen. Dus ieder eerste jaar zaten er zo 18 nieuwe mensen die daar eigenlijk, de opleiding hoefde daar niet heel veel voor te doen. Ze hoefden niet te adverteren. En de schrijversvakschool heeft ook wel een grote, die putten ook wel, die vissen ook wel zeg maar in een grote vijver van mensen die willen schrijven.
Ja.
Het is ook gewoon rekenen. Als ik zeg, ik vraag voor 6 avonden zoveel euro en als ik dat 8 mensen heb, dan levert het wel wat op. En dan kan ik in een lunchroom zitten die 's avonds leeg is. Om bij een goede vriend van me waar ik op zaterdag mee voetbal. Dan is dat vrij makkelijk in elkaar te zetten. En dan moet ik alleen zorgen dat ik de mensen bereik die interesse hebben. En dat is nog het moeilijkste eraan.
Ja, want hoe doe je dat?
Ja, ik maak iedere week een soort van op Twitter reclame en op Facebook. En ik stuur het wel rond. En er zijn een paar websites waar je workshops kunt aanmelden. Schrijven online. En er zijn heel veel van die schrijversites. En dat is ook wel schrik als je dat doet, want dan sta je tussen 200 andere.
Ik wil het zeggen, dan besef je niet hoeveel aanbieders er dan zijn.
Het zijn er echt heel veel. Maar ja, als er een schrijfworkshop is in de bibliotheek van Emmen, dan heb ik daar niet echt concurrentie van. Dus dat moet je ook een beetje weg laten vallen. En het is ook wel mooi om te horen dat mensen die geweest zijn en die daar 6 avonden, 3 uur lang geschreven hebben en vooral met andere deelnemers gepraat hebben over wat een tekst doet, daarvan krijg ik wel terug van, god, dat is wel een verdieping. Ik kom op punten waar ik zelf nooit aan had gedacht. En dat is mijn unique selling point of zo, waar ik inmiddels wel vertrouwen in heb.
Heeft die wat je kan.
Ja, wat ik kan. Ja, en dan ga ik ook wel op een rustige manier reclame ervoor maken. Ik zeg gewoon wat we gaan doen en that's it. Dus daar zitten we in die wervende berichten ook niet veel van. Meld je aan, dit is uniek. Van dat
wordt
soort
een topschrijver.
Ja, wordt een bestseller, zou ik eigenlijk niet.
Dat niet, hè?
Die workshop die ga ik zelf nog een keer volgen.
Ja, ja bij Saskia ja. Noord en Clu.
Ja, Paul Zeebes heeft toch een boek geschreven wat de ja, bestseller
heb
best
geweest. Ja.
Ja. Nou, het is heel mooi om te volgen. En ja, het is ook wel weer mooi om niet in die spotlights te staan zoals Raymond en Saskia dat hebben. Maar ja. Ik ken ze allebei goed en ik trek wel soms met ze op. Het werk is allemaal hetzelfde. Dat is het mooie eraan. Alleen de positie is anders. Als ik nu iets zeg of in de krant iets zeg, dan wordt dat op nu.nl geen nieuwsitem. En dat dan is dat soms wel zo. En dat maakt het werk ook wel weer anders. Dus ik heb in die zin ook wel behoorlijk wat vrijheid.
Daar ben je niet jaloers op. Dat gedeelte in ieder geval.
Nee, dat gedeelte. Ja, je moet die dingen nooit uit de weg gaan. En ik denk dat dat heel veel schrijvers en ook zangers of acteurs, dat je dat overkomt op een gegeven moment. En dan moet je maar een manier zoeken van hoe beweeg je daarin. En als je dat niet overkomt, of ik ben natuurlijk al 20 jaar hiermee bezig, en dat gaat eigenlijk prima. Ik ben daar heel tevreden over.
Ja.
Maar als me zoiets niet overkomt, dan hoef ik me ook niet daarin te begeven of die weg te zoeken. En dat maakt het mij wel weer makkelijker.
Ja, want jij zegt eigenlijk, dat kan je niet plannen. Dus het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin om daarover na te denken vooraf.
Ja, er zijn mensen die denken dat ik thrillers ben gaan schrijven voor de verkoop. Of juist om voor zo'n status te bereiken. Maar dat is het. Daar vind ik het puzzelen en het uitvissen van hoe zo'n thriller in elkaar zit, vind ik daar veel te leuk voor.
En, het is meer voor studie.
Ja, het is ook gewoon, je moet er ook de lol in het werk zelf zien te blijven houden. En dat is met alle werk wat je doet, is dat toch ook wel een moeilijk ding. Ik ken veel romanschrijvers die heel moeilijk vinden om een verhaal te componeren of een verhaal als idee tot zich te krijgen. Die eigenlijk helemaal niet weten wat ze als schrijver moeten doen. En ik heb verhalen en plannen liggen. Dat gaat nog wel een paar jaar verder. En daar heb ik ook veel vertrouwen in. En dat geeft ook weer heel veel rust. Ik hoef niet... Ik hoef me daar niet extra voor in te spannen. Of ik hoef niet 's ochtends op te staan en te zoeken van jeetje, wat moet ik, ga ik nu weer maken? In die zin ben ik ook iemand die gewoon produceert. En ik heb het wel eens vergeleken met straten maken. Dat heb ik wel eens in de zomer gedaan. Een zomertje werken. Dus gewoon steentjes leggen. En dan weet je aan het begin, weet je ongeveer, nou dat tegelpad dat gaat daar 40 meter verderop, gaat het wel eindigen. En die tegels die moet je soms een stukje eraf slaan, die leg je er dan in. En als de fundering goed is, je stampt het zand een beetje aan, dan ligt het ook nog stevig. Ja, dat is het. En dat is soms met schrijven ook gewoon een verhaal heb ik wel, maar dat moet wel gemaakt worden. Dan ga ik iedere dag zitten, denk ik, iedere dag schrijf ik 1000 woorden. Heb ik over een maand, heb ik zo weer 20.000 woorden staan en de volgende maand ook. En dan wordt het wel weer wat.
Dat is het vak eigenlijk.
Ja, dat vak is gewoon het is niet alleen maar discipline of gaan zitten. Het is ook een vertrouwen erin hebben dat het wel gaat lukken. En dat die eerste versie ook nog niet zo goed is, dan maakt niet zo heel veel uit. En dan trek ik daarna dezelfde periode uit om te herschrijven. En ik heb een goede redacteur bij mijn thriller-uitgeverij en bij de uitgeverij waar ik mijn romans uitgeef. En dan komt het wel weer een stapje verder. Ja.
Is het je had het over die workshops, hè? Is het ook zo dat daar dan misschien wat meer fans van jou ook op afkomen, dat helpt?
Nou, het zijn wel mensen die weten wat ik maak en wat ik die wel eens stukken van me gelezen hebben en die denken van misschien kan ik daar wel iets van opsteken. Ja, dat merk ik wel, ja.
Dat geeft een soort meerwaarde als ze de auteur die ze ook lezen, dat ze daar iets van op van iets van kunnen leren.
Ja, het gekke is, ik heb zelf nooit schrijven geleerd aan de hand van lessen of workshops of zo'n begeleiding. Ik ben vooral heel veel gaan lezen. En daarom vind ik het fijn als mensen mijn boeken lezen, dat ze denken, oh, er zit toch wel een soort toon in en een soort rust in die verhalen. En ook een verteltechniek waar ze wel wat meer van willen weten. Ja, zo ben ik 10 jaar lang aan het lezen geweest. Met in mijn achterhoofd misschien het idee dat ik dat ooit ook eens een keer kan doen. En toen was ik 20er En toen las ik Misdaad en Straf of ik las 100 jaar eenzaamheid. En ja. Bij allebei de boeken dacht ik van, oh, dit moet ik ook zo doen. Ik ga gewoon mijn eigen 100 jaar eenzaamheid ga ik maken. Maar dan ging ik beginnen en dan was ik na anderhalve bladzijde. Dan leek het natuurlijk helemaal nergens meer naar. Want ik wist niet wat mijn basis was en hoe ik... Ik ben er heel langzaam achter gekomen dat ik moet schrijven op de manier zoals mijn ooms van mijn moeders kant van de familie, zoals die onderling praten. Die zijn heel grappig en die zijn ook stellig en die zijn Brabants en er zit een beetje een lompigheid in, maar ook heel veel humor. En dat heb ik, als je dan in Amsterdam zit, dan denk je niet, ik moet zo schrijven. Maar dan denk je eerder, oh god, ik moet maar eens naar Leon de Winter gaan kijken, want dat is toch wel echt te schrijven. En dat duurt een hele tijd voordat ik doorheb dat wat Leon doet, dat het totaal niet mijn ding is. Nee. Maar zoals mijn ome Joost vroeger sprak en een goed verhaal vertelde, dan denk ik, oh dat ben ik eigenlijk al 20 jaar aan het doen.
Dus vertel je tegen die mensen dat ze een ome Joost moeten zoeken eigenlijk, ome Joost in plaats van Leon de Winter.
Iedereen heeft wel zijn eigen ome Joost. Ja. Nou ja, het is heel lastig om die waarde van je familie en van je afkomst, om die toe te kennen. Omdat heel veel mensen denken, nou ja, de verhalen die ik heb, die zijn niet belangrijk genoeg. Ja. En dat zijn ze, als het persoonlijke verhalen zijn, dan is alles even belangrijk. Dan is het in ieder geval belangrijker dan dat je Leon de Winter gaat nadoen.
Ja. Is het zo dat jij weet wie jouw grootste fans zijn? Ken jij die? Heb je daar contact mee?
Ja, via Facebook en Twitter merk ik dat wel. Dat als ik af en toe, dan zet ik een fragmentje op mijn website. Vandaag, ik ben met een non-fictieboek bezig over Jozef van den Berg, over die poppenspelen. Ja, dan zet ik een stukje op mijn website en dan zie ik wel reacties van mensen die dat dan lezen. En die denken, het is mooi of het is interessant of ik kijk er naar uit. En dan reageer je daar niet altijd op, maar soms krijg je ook wel berichten die over dat soort dingen gaan. En dat... Nou, dat vind ik heel leuk dat mensen het volgen en dat je daarnaast staat of zo.
Ja, ja, dat je het samen met hen een beetje doet of dat ze jou volgen?
Nou, dat die lijnen heel kort zijn en mensen, lezers hoeven ook nooit via mijn uitgeverij een mailtje te sturen dat ze met mij in contact willen komen. Dat heel veel schrijvers doen dat, hè, dat als je dan contact wil, dan moet je via een bureau of een agent of via de uitgever en dan krijgen ze via de uitgeverij een mailtje door van iemand die wil dit van je. Ik heb gewoon overal, ook op mijn website, mailadressen staan. En Facebook werkt daarvoor ook heel goed. Ja. Dus ik ben in die zin vrij toegankelijk, denk ik, ja.
Ja, ja, en je vindt het alleen maar leuk als iemand een keer iets aardigs zegt. Of of uit Limburg.
Ja, dat vind ik nooit vervelend in ieder geval. Nee. Het blijft wel werk. Het is wel echt een werkding. Zo zie ik het wel. Ja. Juist, als ik ga voetballen met mijn vrienden, dan gaat het echt nooit over schrijven. En dan gaat het ook niet over hun werk. Dan zijn we alleen maar met voetballen bezig. Juist omdat we dan eventjes niet aan werk hoeven te denken. Dat is het lekkere daaraan. En dan gaan we even naar lekker. Ik kijk er echt naar uit dat het straks weer gaat beginnen. Maar,
ja, en, het is wel een beetje saai, hè? Zo.
Het is heel saai. En in januari wordt natuurlijk ook helemaal niks. Dan gaan ze echt nog niet die competities hervatten.
Nee,
dus, dat zien we dan wel. Ik mis het in ieder geval wel.
Hey, en fans, die ga je normaal mee om. En die ken je misschien ook wel af en toe. En die kopen natuurlijk altijd jouw boek. Dat zijn wel de vaste klanten natuurlijk.
Ja, daar heb ik weinig zicht op. Ik zie wel dat ze het bijvoorbeeld gelezen hebben. Zo, dat wel. Maar waar dat precies ligt, dat weet ik niet precies. Die verkoopdingen, dat zit wel echt bij de uitgeverij.
Ja. Hey, en als jij zo kijkt naar zo'n jaar, hè, bijvoorbeeld volgend jaar, hè, heb je dan een idee welk gedeelte van jouw inkomsten echt puur uit die boeken komt, boekenverkoop? Is dat de helft? Of
ja, dat is ieder jaar ongeveer uit boekenverkoop en honoraria en ook letterbeurs. Heb ik dit jaar een werkbeurs gekregen voor een boek om aan te werken en dat wordt verdeeld over 2 jaar.
Oh,
dat
tof.
Alles bij elkaar, ja, dat is een klein deel is dat. Maar als het alles bij elkaar wat met boeken te maken heeft, ook met voorschotten, zit het ongeveer 60%.
Oh ja.
Dat is nog wel vrij veel. En omdat ik nu, en die workshops en redactie wat ik doe, is denk ik bij elkaar 20%. En de rest is optredens en schrijfopdrachten en nog wat kleinere dingetjes.
Oh ja, ja. Dat zijn de percentages ook. Oh, en dat is elk jaar een beetje stabiel.
Ja, dat is elk jaar. Dat wisselt wel eens. Ik heb één keer zo'n jaar een prijs gewonnen. En waar moet je dat aan bijzetten? Dat zet ik dan maar keurig netjes bij de boeken. Omdat ik die prijs voor een boek gekregen heb. Maar dan loopt dat natuurlijk wat op. En dat, ik weet niet zo goed of ik dat mee moet tellen. Maar ik heb daar wel behoorlijk zicht op. En dat is ook wel vrij stabiel.
Ja, ja. En je bekijkt het altijd heel, heel nuchter van, nou ja, dit komt uit mijn boeken, dan moet ik dat nog een beetje erbij doen. En,
ja, en het is ook kansen zoeken. Toen ik, op een gegeven moment rol je daarin en ik las heel veel thrillers. En dat is ook een voorbeeld van, hoe kom je nou tot zoiets? Ja, en ik las veel thrillers en ik schreef daarover. En ik heb op een gegeven moment in een van die stukjes laten vallen waarom ik een boek echt goed vind of echt niet goed. En wat me tegenstond eraan. Ik ben de laatste tijd denk ik wat minder kritisch geworden en wat meer positieve houding in als lezer. Maar toen liet ik vallen dat ik zelf ook wel een keer wil proberen om zo'n thriller te schrijven. En toen reageerde er meteen dezelfde dag een redacteur die toen bij House of Books zat. Die zei van, ik wil dat dan wel lezen. Als jij het maakt, dan wil ik het lezen. En dat is ook fijn dat ik het idee heb dat ook redacteuren me volgen. Dat is heel fijn. En toen zei ik, ja shit, dan moet ik het nog gaan maken ook natuurlijk. Maar toen ben ik wel gaan schrijven. We hebben een afspraak gemaakt. Zeggen, oké, ik ga het proberen. En dat, en dat is dan die eerste thriller geworden. Uiteindelijk bij een andere uitgever. Ja, maar ja. Dat kwam omdat hij overstapte. Ik heb me vastgehouden aan mijn plan.
Ja, je zei weer iets interessants, zeg maar. We hadden het over je fanbase en je publiek. En dat is uiteindelijk waar je via nu natuurlijk je geld aan verdient. Maar zo'n publiek als uitgevers of misschien wel journalisten of zo, dat is natuurlijk ook een gedeelte van jouw publiek. Dat is ook fijn als die jou een beetje volgen. Dat is ook onderdeel van laten we zeggen, het businessmodel.
Ja, ik denk dat voor mij het belangrijkste, de belangrijkste tak is van in de literaire wereld. Het komt erop neer dat ik dat ik daarin vrijwel iedereen ken. Ja. En daarom, ik ben nu met twee non-fictieboeken bezig. De ene gaat over carnaval, gaat verschijnen bij Neigen van Ditmar, wat onder de single zit. De andere over de poppenspeler, over Jozef van den Berg, die komt bij Lebowski. En mijn roman zit er bij Corset. Dus ik heb verschillende uitgeverijen. En ik werkte allemaal op een andere manier met ze. Maar ja, je moet ook wel daar... Ja, ik vind het fijn als ik ergens binnen kan komen. Dat ik daar iets kan opbouwen. En dat er aan alle kanten toch een soort vertrouwen is. Dat het wel een boek gaat worden wat in dat fonds past. En wat bij mij past. En dat is steeds de afweging. Hoe gaat het werken? Gaat het lukken? En het is ook heel fijn om met verschillende redacteuren te werken. Omdat er niet één manier is... Met een roman denk je meteen van, dit moet iedere boek moet het zo gaan. Mm-hmm. En uitgevers en redacteuren doen altijd, vooral bij kleine uitgeverijen, willen nog wel laten voorkomen alsof we één grote familie zijn. Maar het is gewoon het zijn allemaal kleine BV'tjes natuurlijk. En dat voelt soms wel als familie, maar heb ik soms wel wat meer afstand in. Dan snoep ik ook bij anderen wat bij. En daar hebben we onderling ook goed contact over. Dat weten de uitgevers van elkaar. En dat is voor mijn positie wel belangrijk. Ja,
want jij bent ook iemand die daar mee bezig is.
Sorry?
Jij bent daar wel mee bezig. Jij had die lijntjes open, weet ik veel. Je komt ze misschien eens tegen of je stuurt dus een mailtje.
Ja, daarom ga ik ook naar boekpresentaties van schrijvers die ik ken. Omdat ik ook weet dat daar redacteuren rondlopen die ik ken. Waarvan het soms goed is om ze even te spreken. En dat geldt hetzelfde voor recensenten, voor de kranten. Dat lijkt een vrij gesloten gebied. Maar die kom je ook overal tegen. Ik ga natuurlijk ieder jaar naar het boekenbal toe. En daar... Er is me wel eens gevraagd waarom ik dan nooit mijn vriendin meeneem. En dat wordt vooral aan mijn vriendin, die komt uit Limburg. En er wordt veel aan haar gevraagd. Ga je dan ook daar met Jan mee naar dat boekenbal? Ja. En dan moet zij altijd zeggen, nee, ik ga niet mee. Dat is een beetje lastig. Mensen willen heel graag dat zij daar naartoe gaat. Om een beetje als een soort spion rond te kijken of het echt wel allemaal zo is. Zoals de verhalen zijn. Nou, ik loop daar als schrijver rond. En ik weet, er zijn sommige... Ja, collega's, schrijvers en journalisten en redacteuren, die spreek ik alleen maar daar. Ja. Als ik iemand zie, dan wil ik hem ook kunnen spreken. En dan wil ik niet tegen mijn vriendin moeten zeggen, oké, daar loopt daar die ene, die heb ik al lang niet gezien, loop je even mee. Dan moet ik, ja, ze is inmiddels wel gewend dat ze haar glas drinken in de linkerhand houdt, omdat ze constant handjes moet schudden met rechts. Maar het is toch wel handig als ik daar ook een beetje vrijheid in heb.
Zo
beweeg ik me wel op dat feest. Ja. Ik heb één keer een jaar gehad, ik denk 2013 of 2014, heb ik achteraf bekeken, 90% van mijn inkomsten via opdrachten heb ik op het boekenbal opgedaan.
Jezus.
Dus ja, als ik daar niet heen ga, mensen zeggen wel, ik hoef daar niet naartoe en het is allemaal stom. Nou, ik moet daar zeker wel naartoe, ja.
Ja, ja, want jij ziet het gewoon als je vak eigenlijk om er naartoe te gaan.
Ja, het is natuurlijk een branchefeest wat door CPMB heel goed georganiseerd wordt en waar echt wel een soort cachet aangegeven wordt. Want er zijn weinig branchefeesten. De branchefeest van Nederlandse stucadoorvereniging. Daar wordt niet het journaal mee geopend s'avonds. Dus
de
vind
Wereld Draait Door je pak. Nee.
Ja, er komt een paar mensen zitten bij de Wereld Draait Door. We gaan straks naar het boekenbal. Helene van Rooyen vertelt dat ze daar een keer over de grond kroop. Dat zijn wel echt wel goede verhalen. Dat vind ik heel leuk. Ja. Maar ondertussen is het wel gewoon een werkavondje. Ja.
Het is gewoon de vereniging inderdaad van de stucadoors die bij elkaar komt, die drinken een bol en misschien halen ze er wel wat business uit.
Zo moet je het echt wel vergelijken, denk ik, ja. Ja. En ontstaat daar ook wel weer iets. Die avonden die ik met Gilles van der Loo doe, die zijn ontstaan op het boekenbal, omdat ik een flaconnetje bij me had met juttersbitter erin. En ik zei tegen de mensen, van het thema was dat jaar iets met dieren of zo. Of mensen hadden vogeltjes op hun jas. En ik had een jachtspeldje om, een soort dasspeld omgedaan, een heel opvallend ding. En dan sta je in zo'n groepje, in zo'n gezelschap, en dan staat er altijd wel een, meestal zijn het vrouwen die dat valt opeens op en dan zeggen ze, oh wat een mooi speldje, waar komt dat vandaan? Dan heb ik een heel verhaal dat ik dat in Turijn heb op de kop heb getikt na een jacht daar in de bergen.
Verzonnen.
Dan zeg ik, dat lijkt me nou zo lekker om... om bij dit jachtspeltje om ook een jachtbittertje erbij te drinken. Dan zeggen ze, oh, dat vind ik altijd ook zo heerlijk. Is, nou, dat komt heel goed uit. Dan heb ik een flaconnetje bij me. Ik bereid dat echt wel voor, dat soort dingen. En dan drinkt niet iedereen daarvan, want dan zijn ze natuurlijk bang. Of dat ze net al een wijntje op hebben, of dat er GHB of zo in zit. Maar toen ik bij Gilles kwam, die trok meteen dat ding uit mijn hand. Hè. Die nam daar een flinke slok van. En die snapt dat goed. En dan voel ik van, oh, dit is iemand waarmee ik zo'n avond kan organiseren. En dan kom ik daar een maandje later op terug. En dan zeg ik, Gilles, dat was gezellig. Laten we dat gaan doen. Ik heb een café, ik ken die mensen. Nou, op die manier.
Wat is dat? Ik zit naar jou te luisteren. Als jij zeg maar een groep beginnende schrijvers zou toespreken, hè, zou je dan... dit soort lessen zou je aan hem meegeven. Neem het vak serieus. Zie het gewoon alsof je in de metselarij zit. Maakt niet uit. Gewoon, zorg voor een goed netwerk. Zorg voor dat je publiek netjes opbouwt. En dan kan je een heel eind komen uiteindelijk.
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik denk, ja, voor mezelf is dat heel belangrijk. En iedereen moet daar zijn eigen manier in zoeken wat goed bij je past. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. De manier waarop ik het doe, dat is wel echt persoonlijk. Maar ik ken ook... Een jongen waar ik vroeger wel mee optrok, die ik echt al jaren niet heb gezien, die heeft dan één boek geschreven en een verhalenbundel, waar jaren zat daartussen, twee uitgaves en op één boek kreeg een beetje aandacht. Maar het ligt hem niet om in de pels te gaan zitten bij andere schrijvers, of om op social media een rol te spelen, of om iets voor de krant te doen, eigenlijk helemaal niks.
Nee.
Maar hij klaagt daar wel over dat hij dus weinig van zijn publiek terugkrijgt. Maar het is niet alleen maar zenden en terugkrijgen van ik heb een boek gemaakt en ik strooi dat de wereld in en dan moeten de mensen maar naar me toe komen. Je moet ook zelf daar heel actief in zijn, denk ik. En de zekerheid is, dat is een beetje bij reclame op tv ook. Waarom wordt er nu zoveel reclame gemaakt voor al die, dit is natuurlijk de tijd van de zorgverzekeringen, van het overstappen.
Ja.
En al die overstapplatforms, die maken allemaal reclame. Want de enige zekerheid die ze hebben, die is als je het niet doet, dan stapt er niemand via jou over. Dus ze moeten een soort van wel.
Ja.
En dat idee heb ik met schrijven ook. Je moet zichtbaar zijn, je moet daar een rol in spelen. En het moet geen loterij worden. Dat als je dat ene boek schrijft, dan hoop je natuurlijk dat je Saskia Noord verkoopcijfers gaat halen. Maar wat als dat niet lukt? En ik denk dat je net zo, dat je net zo in je werk moet staan als je die cijfers niet haalt.
Ja, gewoon, je moet je werk gewoon doen en dat hoort er gewoon bij.
Het hoort er echt bij en dan kunnen mensen... Ik vond voorlezen vond ik in het begin heel moeilijk. Ik heb wel eens acteurs, omdat ik in theater werkte, ken ik een paar acteurs en daar heb ik ze gevraagd. Wil jij dan, als ik daar die lezing geef, wil jij dan... Ik vind vertellen, dat ging wel over dat boek. Ja. Maar zo'n paar bladzijden voorlezen vond ik heel lastig. Ik heb vroeger wel wat gestotterd en dat vond ik ook moeilijk. En dan was ik bang dat dat weer terugkwam. Gaat inmiddels heel goed, maar ik weet nu wel, je moet dat gewoon oefenen, je moet dat aangrijpen. Je moet een soort, ook een soort acteur worden op die momenten.
Ja, want dat is nodig voor je werk. Wil je schrijver zijn, dan hoort dat erbij, punt.
Ja, ja, en je kunt niet zeggen van oké, ik ben geen schrijver geworden om te gaan voorlezen voor een zaaltje ergens, een bibliotheek in Lelystad, daar heb ik geen zin in. Je moet er gewoon naartoe gaan, je moet aardig zijn tegen die mensen. Je moet er geen vervelende stukken over schrijven achteraf, dat die mensen allemaal vervelend waren.
Nee.
Je moet ze een mailtje sturen van hier is mijn factuur en dankjewel en ik vond het een leuke avond. Ja, ik heb die mailtjes al klaarstaan voordat ik erheen ga. Ja, zo werkt dat vak een beetje. Ja.
Dat is gewoon jouw vak.
Ja.
Is het ook, hoort er ook bij, je hebt, straks komt er weer een roman uit of een thriller of een ander boek. Hoort er ook bij een rondje pers even bellen en achteraan bellen en nog even een mailtje of een tweetje richting een journalist? Dat soort dingen, hoort er ook een beetje PR bij?
Dat doe ik zelf nooit met pers of met journalisten. Of het moeten echt wel mensen zijn die ik, die ik persoonlijk ken.
Ja.
Maar ik zet het boek wel uit bij schrijvers die ik ken en waar ik goed contact mee heb. En waarvan ik graag wil weten wat ze er persoonlijk van vinden. Daar hebben we ook wel contact over. Maar ik neem ook wel mee dat als iemand is met heel veel volgers op Instagram en die zegt een keer iets over mijn boek, dan heeft dat soms meer effect dan een goede recensie in de NRC.
Ja.
En dat gaat ook zo'n beetje samen. Als een schrijver iets over mijn boek zegt en dat komt bij mensen terecht die net in NRC die recensie hebben gezien, dan is het effect groter dan wanneer dat allemaal op zichzelf staat. Dus dat probeer ik wel te benutten, ja. Maar ik heb eigenlijk nooit met recensenten contact over. Nou, ik weet wel ongeveer wanneer ze gaan schrijven en wie dat gaan doen. Dat weten de uitgevers ook. Dan wordt altijd keurig netjes dat omslag wordt dan opgevraagd als fotootje. Oh, dan weet je al, oké, dat komt eraan. Maar daar bemoei ik me nooit mee.
Nee, maar wel eens een keer misschien, weet ik veel, Kluun of Saskia Noord, toch eventjes een klein tweetje, kijken of dat werkt of zo. Niet te commercieel misschien, maar toch een klein dingetje.
Ja, dat moet ook passen in de omgang. En ik heb met Raymond al iedere afgelopen paar jaar dat we steeds een boek hadden, hebben we de boekenruil gedaan. Traditioneel samenkomsten moment, dan zoek ik hem op en dan krijgt hij mijn boek en dan neem ik zijn boek mee en dan maken we een fotootje en dat komt dan heel erg.
Oh, en dat plaats je weer leuk.
Dat plaatsen we weer en dat is leuk. Maar, en dan gaan we lezen natuurlijk. En dat is, we weten van elkaar dat die dingen belangrijk zijn en dat voor de lol is. Dan past het ook goed. Dat past bij Saskia weer niet op die manier. Dan zou het weer niet helemaal kloppen.
Dan vind je het aanmatigend om het via haar te doen. Dan vind je het te commercieel eigenlijk.
Ja, ik doe dat wel. Ik zou het dan opsturen, maar dan niet op de foto gaan bijvoorbeeld. Of net iets. Ja, dan ligt het toch net even anders. En dat is steeds maar aanvoelen van ja, hoe gaat dat? Hoe zit dat in elkaar? De onverwachte rijkdom van Altena, daar zitten Nick en Simon in als prominente figuren. En die heb ik natuurlijk ook het boek gestuurd en ook maar laten zien van oké, jullie hebben de manager die wou eerst heel graag weten wat het verhaal was en of zijn kompanen er wel goed vanaf zouden komen. Dat is natuurlijk het eerste waar ze naar kijken. Ze hebben een hele goede rol in het boek. En dan denk ik, ja, misschien kan daar nog iets uitgesleept worden of misschien ook niet. Dus ik stuur het op en ik laat het ze lezen en dan zien we verder wel. Maar ik denk ook als je dat niet doet, dan mis je misschien. Ja, zeker. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Om gewoon te bellen en op te sturen. Ja.
Ook dat vind je gewoon je vak eigenlijk. Gewoon een beetje promotie. Kijken of er ergens wat te regelen is. Ja. Als het op een leuke manier is en je staat erachter, kan er een hoop.
Ja, dat hoort er ook bij. En dat pakt op allerlei andere gebieden weer ook weer goed uit. Ik denk dat bij die vertelavond in Helmers hebben we iedere 2 maanden 5 gasten. Mm. En als ik Arjan van Dis vraag en Saskia Noord en ik vraag jongere schrijvers, onbekendere schrijvers, dan komen ze ook. En Gilles vraagt ook mensen en ik vraag Gerbrand Bakker en we vragen Kluun is er geweest en... Peter Buwalda moet nog een keer komen. En ik weet ook wel dat die contacten zo goed zijn. Dat ze ook wel komen. Dat we wel een mooie line-up kunnen maken iedere keer. En dat onderscheidt ons weer van andere avonden in Amsterdam. Waar ja. ze niet... Ja, het gaat toch in zekere zin om grote namen hebben. En dan moet je moet niet al die grote namen op één avond hebben. Dan kun je beter een beetje spreiden.
Ja. Dan helpt het dat je er af en toe één kan bellen.
Ja, precies. En dat gepuzzel, dat vind ik ook leuk. Vind ik ook leuk, ja.
Ja, want sommige mensen qua PR, als je dan kijkt, hè, die zijn ook wel eens van, we moeten bij Matthijs aan tafel en zo. Maar dat is toch, ja, als je dat elke keer doet, dat werkt voor geen meter. Je moet ook wel een beetje realistisch zijn toch daarin?
Ja, ik heb wel met De Wereld Draait Door 3 of 4 keer contact gehad. En dan speelden het steeds over, een paar keer over carnaval, 1 keer over mijn boek. En dat zijn andere zaken. En dan probeer je met de redactie uit te komen. Ja. En dat is mij geen 1 keer gelukt. En in die zin ben ik daar misschien niet voor in de wieg gelegd om daar een rol in te spelen. En sommige schrijvers ligt dat heel goed en krijgen daar gemakkelijk een plek. En een ander weer, komt er geen vervolg. Dat is opvallend dat vorig jaar of het jaar daarvoor was Marieke Lucas Reineveld een keer tafel als gast. Een keer daarna tafeldame, tafelmens wilden ze zelf. En in diezelfde periode is Jaap Robbe ook een keer geweest en die komt daar geen vervolg aan. Er zit een soort opportunisme in van wat wel en goed werkt op tv. En ze kunnen waarschijnlijk allemaal zien wanneer de kijkers massaal wegzeppen. Wat iedere keer bij de muziek gebeurt, wat het grootste probleem is.
En, ja, dat het kort en muziek is, ja.
Ja, en ik denk ook niet dat mijn... Ja, ik zou alles aangrijpen hoor, dat zeker wel. Maar ik weet niet of dat mijn sterke kant... Ja, of dat iets op kan leveren. Ben ik erg onzeker over, moet ik zeggen. Ja,
ja want je hebt tv, hoe tv werkt, is een beetje ongrijpbaar. Hè? Je moet in een paar zinnen puntig kunnen uitleggen hoe het zit. Weg. Hoor je mij goed?
Nou, hij viel even weg, denk ik.
Oh, ik zat misschien ernaast te praten. Zo beter?
Ja, goed.
Nee, hoe tv werkt, zeg maar, dat best wel ongrijpbaar is natuurlijk. Van even kort iets puntig zeggen... Ja, dat is best wel lastig.
Het is heel knap hoe bijvoorbeeld Euskan dat doet. Die verschillende type programma's presenteert met bekende Nederlanders die geschilderd worden. En ook een programma dat die kapper is en heeft die toch mooie gesprekken. En hij doet ook opinie aan de tafels bij Op1 of bij Jeroen Pauw. Ik weet niet waar die allemaal zit, bij Jinek. Ja. Hij weet zich daar, hij kan heel goed praten, hij is duidelijk, hij heeft een soort bijzonder, zijn achtergrond speelt denk ik ook mee. En niet zozeer dat hij Turkse komaf is, maar dat hij uit Deventer komt. En dat is denk ik nog veel belangrijker bij hem dan dat hij woont niet in Amsterdam, dat is ook een soort spreiding.
Pas bij de tijdsgeest misschien.
Ja. En ik kijk daar met veel genoegen naar. Ik vind het heel knap hoe hij dat doet. En ik heb zelf nooit zo die kans gehad. Dus ik zou niet weten hoe dat ik daarin sta. Maar ik denk wel dat je dat soort dingen goed moet voorbereiden. Goed over na moet denken. En dat je niet moet zeggen van... ik ga er maar heen en we zien wel. Je moet een soort ook je kracht zien te zoeken daar. En het moet ook wel weer zo... het moet juist weer niet voorbereid voorkomen. Want dan werkt het ook niet.
Nee, en het gevaar is misschien ook een beetje als jij zegt van ja, carnaval, dan ben ik die carnavalschrijver, terwijl ik 1 of 2 boeken daar misschien over schrijf in mijn hele carrière. En dat voel ik me ook niet prettig bij op een of andere manier.
Ja, ik ben nu niet die carnavalschrijver. En dat komt dan over 2 jaar wel een fictieboek wat over carnaval gaat. Dus, en ik vier ook ieder jaar met veel plezier. En we gaan dit jaar ook nog wel iets verzinnen om toch nog naar het zuiden te gaan. Ja. Maar ja, ik wil inderdaad niet een carnavalschrijver zijn. Er zijn bepaalde schrijvers die maar één soort vakgebied of één item altijd op kunnen komen draven. En dat, daar moet je ook een beetje voor oppassen, denk ik.
Ja, ja, ja. Maar dan zit je elk jaar, zit je in februari, zit je met je, outfit, zit je ergens aan tafel. Ja, dat is natuurlijk...
Ja, ja, ja. Ik moet elke avond heel erg lachen omdat Sven Kokkelman... echt drie keer per week bij Margriet van der Linden zit. Ja. En hij is natuurlijk een journalist. Ik heb me wel eens meegemaakt toen ik toevallig in de tv-studio of in Hilversum in een studio was, hoe dat gaat. Hij is goed op de hoogte en hij leest het nieuws. En wat hij in feite doet is de krant doorbladeren met dingen die ik... Ja, en het is een hele mooie rol. Het is geen opinie, het is een soort vertolken van opinie van anderen of vanuit de politiek. Zoiets en ongrijpbaar iets. Maar hij zit er wel iedere avond. Ik vind het wel weer een bijzonder fenomeen. Ja.
Ja, zo werkt tv natuurlijk. Je kan nu helemaal niet de krant voorlezen en dus moet iemand dan maar vertellen wat er in de krant staat.
Ja, ja, zo is, ja. Dan ben je opeens een deskundige. Ja, dat is mooi. Mooi.
Hey, richting het slot, denk jij dat hoe jij werkt, zeg maar, dat werkt prima. Je kan ervan leven, je hebt het naar je zin, je doet wat je leuk vindt. Daar kan je nog jaren mee vooruit natuurlijk.
Hoop ik wel, ja, hoop ik wel. Ik heb nu voor de komend jaar komt er een roman van me aan in de zomer. En dan het jaar daarop twee non-fictieboeken. En dan is het alweer 23 en dan zien we, dat weet ik nog niet. Maar de komende twee jaar staat er al in ieder geval heel veel vast. En weet je, toen mijn eerste roman kwam, of mijn tweede, toen dacht ik, nou, als ik dat nou een jaar of vijf kan volhouden, alleen maar schrijven, dan zou ik al heel blij zijn. Ja. Ik heb nog wel een keer 3 maanden de post rondgebracht, omdat ik net die maand wat weinig geld had. Maar ik dacht ook wel van, nou, als het nou niet lukt, of ik weet daar niet een jaar in komen uit te slepen, dan ga ik gewoon weer iets anders doen. Maar dan werk natuurlijk buiten het schrijven. En dat is nu al 20 jaar aan de gang.
Want heel veel mensen willen natuurlijk schrijver worden. En als het dan, zeg maar, als je wordt uitgegeven, je hebt wel een soort methode ontwikkeld.
Ja, dat wel. Ik kom al verschillende mensen tegen die schrijver willen zijn. Vooral, die willen een rol daarin spelen. Maar als je dan vraagt, wil je een verhaal wat je hebt van 3000 woorden, wil je dat eens even grondig herschrijven, dan zijn ze toch wat terughoudender. Het schrijven zelf, of het doen van dat schrijven, dat willen ze dan niet per se hoeven te doen. En dat zijn wel verschillende types. Er zijn schrijvers die dat ook graag erbij doen, omdat ze nou eenmaal gek van het vak zijn en daar ook als lezer in zitten, die ook alles wat ze te pakken kunnen krijgen lezen om te zien wat er in die boeken gebeurt. En ik ben zelf zo'n type. Ik kom mijn tijd daar wel mee door, ook als het niet mijn vak wordt. Als ik daarnaast in een kroeg moet gaan werken, dan ga ik als ik thuis kom van het werk ook nog even een boek lezen. Dus het is een soort het is geen hobbyisme. Ik heb me dat wel, ben wel professioneel daarin geworden. Ja. Maar het is wel vanuit die interesse geboren. En niet alleen maar de wens om als schrijver door het leven te gaan en bestempeld te worden zonder werkelijk te gaan schrijven. Of iedere dag te gaan zitten en te schrijven.
Ja. Ja, want,
dat is meer een soort werkwoord wat heel vaak worden schrijvers als auteur aangeduid. En voor mij is een auteur iemand die ergens een lezing geeft en opkomt dagen. Lekker op een stoel gaat zitten en een flesje wijn meekrijgt. Dat is de auteur die gaat vertellen. Die hoeft eigenlijk heel weinig te doen. Dat is bijna een soort gevierde ster. Ja. Daarom is er van auteuren is ook geen werkwoord. Het is geen handeling. Nee. En schrijven is echt wel een werkwoord.
En veel meer dan schrijven alleen. En dat hoort er gewoon ook allemaal bij om het je vak te mogen noemen uiteindelijk.
Ja, ja, precies. Ja. Je moet ook echt wel weten waar je het over hebt. Als ik in die workshop zit en er zitten 8 schrijvers en er komt iemand met een verhaal en dat doet me denken aan een verhaal van Graham Greene, dan weet ik precies waar het verhaal over gaat en ik haal het erbij en ik weet in welke vorm het geschreven is. En ik zie mensen het noteren, die gaan het thuis opzoeken en ik zie andere mensen denken, nou, het zal allemaal wel. En dat is toch wel een verschil, ja.
Ja. Die eerste zijn de echte uiteindelijk.
Ja, en als zij het hebben over een boek wat ze onlangs gelezen hebben, dan weet ik toch 2 van de 3 keer weet ik precies waar het over gaat. Of heb ik het gelezen. En een van de drie heb ik ervan gehoord. Dus ze verrassen me zelden met een boek wat ik nog niet... waar ik echt nog nooit van gehoord heb. Want dat heel goed schijnt te zijn. Als een soort van dat ik het gemist heb of zo. Nee, dat gebeurt echt.
Die romantiek, dat is ook, ja, dat hoort er misschien een beetje bij, maar dat is niet iets waar je op moet varen uiteindelijk.
Nee, dat is te weinig. Dat is te weinig. Als ik met zijn een paar schrijvers waar ik over boeken wel contact mee heb, met Peter Terrein en met Peter Buwalda. Als ik zeg, dit is een Amerikaans boek verschenen, dat is net vertaald en dat gaat daar en daar over. Dan verras ik die jongens ook niet. Dan zeggen ze, ja, dat inderdaad. En er komt een volgende boek ook nog van hem aan. Dan weten ze dat. Het is een beetje tegen elkaar opboksen. Maar daaraan voel je wel dat je met hetzelfde, op dezelfde manier met dit vak bezig bent. Ja.
Mooi man. Ik dank jou wel voor je verhaal.
Dat was graag gedaan in ieder geval.